Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en alle die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is vanmorgen dominee Lucius de Graaf uit Heerden. Diaken van dienst is Irma van der Maten en mijn naam is Erwin Verboom en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar de heer Geuze uit Vezen, IJsselvallei. En we beginnen de dienst met een moment van stilte, waarna we staande het eerste couplet van lied 217 met elkaar zingen. De dag gaat open voor het woord des Heren. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten we nu eerst onze afhankelijkheid van de Heer uitspreken met de woorden van het votum. En daarna mag ik u namens de Heer ook groeten met zijn vredegroet. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We willen nu eerst de Heere ook voor ons, wij willen ons verontmoedigen voor de Heer onze God. En daarna mag ik u ook Gods genade verkondigen. Laten we nu eerst samen bidden. Barmhartig God en Vader, drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat we hier samen mogen zijn en dat we hier mogen zijn als uw kinderen, aangenomen dankzij onze Heer Jezus Christus. Heer, wij erkennen dat wij geen perfecte kinderen zijn. We schieten in veel dingen tekort tegenover u en tegenover onze naasten, elkaar. En wij willen u daarvoor ook vergeving vragen nu, ook als gemeente, nu we hier met elkaar zijn. Wij bidden u, reken het ons niet toe wat we verkeerd hebben gedaan. Was ons schoon van onze schuld en maak ons rein door het bloed van Jezus Christus onze Heer. Schep in ons een zuiver hart door de kracht van uw Heilige Geest. En wij danken u, Heere, dat we dat die uitstorting van de geest ook hebben mogen vieren afgelopen zondag. En wij willen nu ook verder gaan in de kracht van uw geest. En laat ons dan zo meer en meer ook het evenbeeld worden van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Want Heere, dan eren wij u in ons leven en dan zijn wij ook gelukkig. Amen. Broeders en zusters, onze hemelse Vader die is een God vol ontferming en die hij schenkt ons genade in overvloed. Aan ieder die ook oprecht naar hem vraagt. En wanneer u dan met vertrouwen een beroep doet op onze Heer Jezus Christus, dan vergeeft de Heere God ook uw zonden. En wanneer u verlangt naar de kracht van de Heilige Geest om God en uw naaste lief te hebben, dan verhoort God uw gebeden. En dan geeft hij u zijn geest. Dat mag ik jullie verkondigen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het is nu het moment voor de kinderen. En ik zie er in elk geval eentje. Twee zelfs.
Doet het wel? Oh, jij. Sorry, Willy, jij moest me aanzetten. Ik heb iets in mijn tas zitten. Je mag het wel even uithalen. Lukt dat? Ja? Even, hij is een beetje op zijn kop. Hé, twee foto's. Kennen jullie die? Nog nooit gezien? Echt niet? Dat ik zo doe? Zie je het een klein beetje? Oh, hier wel. Irma ziet het wel. Irma, wat is het? Wie is dat, Irma? Ja, dat ben ik. Ik ben dit, ja. Ja, ik was een beetje in de leeftijd van jou, denk ik. Ja, zo'n 5 jaar. En hier 7 jaar. Zie je het nu een beetje? Nog niet, hè? Nee. Nog niet. Ik zie het. Ik ben erg veranderd. Hé, wat denk je? Zou ik weer zo jong kunnen worden? Wat denk je? Zou dat weer kunnen? Als je oud bent, zou je dan weer jong kunnen worden? Nee, eigenlijk niet, hè? Hey, en zou je dan ook weer een... Zou je misschien een babytje kunnen worden weer? Zo klein, dat je weer echt... Dat je eigenlijk een soort opnieuw geboren wordt. Nee, echt hele rare vragen, ja. Maar toch gaan wij het verhaal horen van Jezus die dat zegt tegen een man. En die zegt, als je echt bij het koninkrijk wil horen, moet je opnieuw geboren worden. Nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Of misschien probeert hij ons iets anders duidelijk te maken. Misschien is het niet echt opnieuw geboren als een babytje. Maar misschien is het wel een beetje zoals een rups een vlinder wordt. Ja, dat zou ook kunnen. Want vlinders worden niet zomaar als vlinder geboren, hè? Dan moet je eerst een rups worden. Misschien is dat ook wel, bedoelt Jezus dat wel? Zullen we eens even naar het verhaal gaan luisteren dan? Ja? God, neem het licht mee.
Nou, tot straks dan maar. En dan gaan wij hier verder met de schriftlezing. En vanmorgen zal dat dan zijn twee gedeelten uit Handelingen 2, de versen 41 en tot 47 over het samenleven in Jeruzalem. En dan Handelingen 4, vers 32 tot 37 en de laatste versen 36 en 37, die vormen dan gelijk ook de tekst van de preek. En de lector zal nu lezen. En aansluitend op de schriftlezing zingen we dan uit het liedboek 802. Door de wereld gaat een woord, want Pinksteren is natuurlijk het startpunt ook voor de verkondiging van het woord in heel de wereld. En daar gaat het ook in deze wereld, in deze preek wel over.
Diegenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap. Het breken van het brood en het gebed. Het leven van de eerste gemeente. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met groot ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder diegenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol grote vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Handelingen 4, 32 tot en met 37. Het gemeenschappelijke bezit. Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hun beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde hun allen rijkelijk. Niemand onder hun leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.
Aansluitend op de verkondiging zingen we uit het liedboek 912. Neem mijn leven, Heer, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het eiland Cyprus wordt herhaaldelijk wel genoemd in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, juist ook in verband met het zendingsreizen. En in de oudheid was Cyprus best een heel belangrijk eiland. Je kunt zeggen dat het een knooppunt was van allerlei zeeroutes, van het scheepsverkeer. Het is misschien goed om toch even nog een plaatje erbij te nemen van een kaartje van de Middellandse Zee. Ik hoop dat u kunt zien dat dat eiland daar in de buurt van Israël en daarboven, dat is dus Cyprus. Het ligt heel erg centraal. En ook vlakbij het gebied dat nu in oorlog is. Nou ja, goed, dat weten we allemaal. En Cyprus was altijd al een eiland met een hele internationale bevolking. Het was ook een knooppunt voor allerlei zakelijke dingen. En heel bijzonder is dat ook tot op de dag van vandaag heeft het eiland Cyprus een hele, een internationale sfeer, internationaal karakter. Er zijn heel veel organisaties die een kantoor hebben op Cyprus, om van daaruit dus naar het Midden-Oosten en ook naar Afrika wel uit te stralen. Daaronder zijn niet alleen hulporganisaties, maar ook wel zendingsorganisaties. En we zijn nu de zondag na Pinksteren, dan gaat meer aandacht uit ook naar de zending, de verkondiging van het evangelie over heel de wereld, aan alle volken. En in dat kader ben ik ook wel een aantal jaren ook op Cyprus geweest, althans niet wonen, maar dat ik regelmatig daar kwam om ook les te geven aan mensen die werken onder de moslims. Zo heb ik Cyprus wat beter leren kennen. En daar kwam ik, en daar kom ik straks nog wel even op, wat betreft een afbeelding, ook Barnabas tegen. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt ook in de persoon van Jozef Barnabas. Een leviet. En als thema voor deze preek heb ik dan ook: een leviet verkoopt de akker. En in de loop van de preek zal het duidelijk worden dat het eigenlijk heel bijzonder is. Een leviet die verkoopt zijn akker. Om deze geschiedenis goed te kunnen begrijpen, is het nodig om iets meer te weten over de positie van de levieten. De Heere had de levieten aangewezen om dienst te doen in de tempel. Niet alle werden ze priester, dat was alleen maar voor weggelegd voor degene die ook uit de stam of de familie van de Aaron kwamen. Die dragen dan ook de naam Kohen. En tot op de dag van vandaag, als je de naam Kohen draagt, dan ben je verouds eigenlijk uit zo'n priesterfamilie. Maar waarom alleen de levieten? Waarom mochten alleen de levieten het werk doen in de tempel? Dat het heeft een hele bijzondere achtergrond. Want aanvankelijk had de Heere God het anders geregeld. Aanvankelijk was het zo dat de Heere God had gezegd: ik wil dat alle eerstgeboren zonen mij gaan dienen in de tempel. Met als achtergrond de uittocht uit Egypte. Toen was het zo dat de Heere, u kent het wel met de plagen, de meest vreselijke plaag, dat alle eerstgeboren zonen van de Egyptenaren werden gedood. Om farao maar te bewegen. En alleen de Israëlieten, wanneer zij ook gehoorzaam waren geweest, we lezen er niet over of iedereen het heeft gedaan, maar toen met Pesach ook het bloed aan de dorpels hebben gedaan, dan werden hun eerstgeboren zonen gered. En toen heeft de Heer gezegd: kijk, nu zijn die eerstgeboren zonen, die moeten jullie afstaan aan mij voor de dienst in de tempel. Maar daar was verandering in gekomen. En dan komen we bij een volgend moment ook in de geschiedenis van die uittocht. U kent het wel, de geschiedenis van het gouden kalf. Toen Mozes op een gegeven ogenblik naar de Heere ging op de berg. U kent het verhaal, ga ik niet vertellen. Toen zeiden ze, maak ons een god. En daar hebben ze allemaal aan meegedaan. Met die zonde die de Heer heel hoog heeft opgenomen, terecht. Alleen de Levieten hebben daar niet aan meegedaan. En dan wanneer Mozes terugkomt en dat allemaal meemaakt, dan worden de Levieten ook gevraagd om dan ook de straf uit te delen. Dat is een hele aangrijpende geschiedenis, ook in het Oude Testament. En toen heeft de Heer gezegd van, ik hoef jullie eerstgeboren zonen van jullie, die andere stammen hoef ik niet meer te hebben. Dat is afgelopen. Nu alleen de Levieten. De Levieten komen in de plaats van jullie eerstgeboren zoons. En zij gaan mij dienen in de tempel. Zo is het gekomen dat dus de Levieten in de tempel mochten werken. De positie van de Levieten was heel bijzonder, want zij mochten geen akkers hebben. Geen bezit eigenlijk. Hooguit lezen we de schrift dat daar waar de Levieten woonden, dat ze wat weidegrond mochten hebben. Maar verder mochten ze dus geen bezit hebben. En er staat in de Bijbel van, jullie hebben wel een erfdeel, maar de Heere zelf is jullie erfdeel. Dat is de boodschap voor de Levieten. De Heere is jullie erfdeel. Dus als je kind van een Leviet was en je vader overleed, dan had je niks te verwachten. Hij liet niks achter wat dat betreft. Maar je was wel een Leviet. Dus je kunt zeggen dat de Levieten, die voelden dus echt rechtstreeks aan hun eigen lijf wat het betekende dat alles van God is. Je zou kunnen zeggen, de Levieten, het leven van de Levieten was op zich al een preek zonder woorden. Zoals zij leefden, totale afhankelijkheid van de Heere. Ze hadden geen akkers om te bewerken, ze hadden geen schapen en geiten of wat dan ook. Zij moesten in afhankelijkheid, de totale afhankelijkheid van de Heere leven met hun gezin. En dat was dus een boodschap voor de rest van het volk. Het is natuurlijk ook een hele bekende boodschap, die we ook kennen uit het Nieuwe Testament. Hè, dat de Heer ons voortdurend ervoor waarschuwt. Ik geef jullie wel allerlei dingen, maar denk nou niet dat het van jullie is. Maar je krijgt het alleen maar in bruikleen. En daar moet ik vaak aan denken als ik een bekende politicus, ik noem hem nooit naam in de preek, maar als ik dan een bekend politicus hoor zeggen van, Nederland is van ons. Dat is helemaal niet waar. Ja, we hebben wel een speciale verantwoordelijkheid voor het stukje grond hier aan de Noordzee. Maar Nederland is niet van ons. Psalm 24, de aarde en haar volheid is van de Heer. He, dus dat is de achtergrond daarvan, daar moeten we goed aan vasthouden. Geen mens, niemand van ons is de absolute bezitter van zijn geld en van zijn goed en van zijn huis en van de akker. Dat is een actuele, blijvend actuele boodschap. Niet alleen voor de mensen die rijk zijn, maar net zo voor mensen die minder bezitten. Want je kunt ook aan je bezit verslaafd zijn als je maar heel weinig op de bank hebt. Dat maakt niet uit. Dus zo leefden de Levieten. Ze waren een wandelende preek, als het ware, hoe zij leefden. En dan zie je dat het volk Israël, die kreeg ingepeperd, het land is niet van jullie, het land is van mij. En de Heer had ook gezegd dat land, die akkers, die moeten ook rust hebben. Elk zevende jaar moest een boer zijn akkers laten liggen. Nou ja, dat lijkt dan heel mooi, maar je zou maar boer zijn, hè? En je moet dan een jaar lang je akker onbebouwd laten. Dat is financieel niet echt voordelig. En dat vonden de Israëlieten ook, want ze hebben zich eigenlijk helemaal niet aan die regels gehouden. Dat was één van de achtergronden daarvan dat de Heere God heeft gezegd, dat land moet tot rust komen. Als jullie het geen rust geven, dan gaan jullie het land uit. Dat is de achtergrond van de ballingschap. Dat het land krijgt zijn sabbatsrust vergoed, 70, symbolisch, 70 jaar lang. Dat is, vergeten we wel eens. En de Heer heeft ook ergens gezegd van, en als jullie zo omgaan met het land, op een manier die ik niet wil, dan zal het land jullie uitspugen. Dat staat ook in. En zelfs ook de Levieten, die krijgen dat ook op hun bord, lezen we in Ezechiël 44. En zo is dan het volk weggevoerd in ballingschap. En ook de Levieten zijn weggevoerd. Hè? Ze gingen allemaal. En pas na 70 jaar, dat is een lange tijd, hè, kregen ze de gelegenheid om terug te keren. Onder leiding door dankzij Kores. Maar niet iedereen is teruggekeerd. Ook wel begrijpelijk natuurlijk als je dan als mensen uit het buitenland hier als gevluchten komen en ze wonen hier met hun gezin 70 jaar. Nou, dan zeg je, we zijn totaal geïntegreerd, ze spreken de taal, ze hebben al families, kinderen, kleinkinderen. Ja, dan het teruggaan, hè, dat is het grote probleem. Teruggaan naar een land waar, dat je niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. Dat is allemaal, eigenlijk dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Want heel veel Israëlieten gingen niet terug. En ook de Levieten gingen grotendeels niet terug. Ze zijn in verstrooiing geraakt. En zo zijn ze onder andere ook op Cyprus terechtgekomen. Cyprus. In het Grieks kupros. Dat betekent koper. Op Cyprus had je kopermijnen. En mocht u nog eens een keer een bezoek brengen aan Cyprus en u gaat de bergen in, dan kun je het nog zien dat ze koperhoudend zijn aan de kleur. En in die tijd werden daar kopermijnen, waren daar kopermijnen en daar werd heel goed geld verdiend in Cyprus. De mensen waren heel welvarend. En zo kon menig een, Joden, konden zich veroorloven op een oude dag met een zak geld terug te keren naar Jeruzalem om daar de oude dag door te brengen en daar ook begraven te worden. En dat is ook de, en dat zie je natuurlijk ook Handelingen 2, het Pinksterfeest. En dan kom je ze allemaal tegen, hè? De mensen, overal komen ze vandaan, ook uit Rome enzovoort. En zo zijn ze ook uit Cyprus gekomen. En het waren niet mensen die alleen maar voor de gelegenheid van het Pinksterfeest naar Jeruzalem waren gekomen. Maar het waren ook al die mensen die toch op een oude dag dachten, we gaan terug naar Jeruzalem. Dat is een hele gemengde bevolking geworden. En waarom gingen ze naar Jeruzalem terug? Nou ja, we lezen dat Jozef, die had in Jeruzalem een akker gekocht. Dan denken we, nou, wat denk je aan bij een akker? Wij Nederlanders denken natuurlijk, dat is een stukje grond om groenten te verbouwen. He, daar hebben wij ook hier akkertjes. Maar dat was geen akkertje om groenten te verbouwen. Dat was een stukje grond om begraven te worden. Want de terugkerende Joden wilden graag in Jeruzalem worden begraven. Want ze verwachten de komst van de Messias in Jeruzalem. En dan zouden zij, wanneer de Messias kwam, zouden zij opstaan uit de graven. En dan zouden ze ook de strijd met de heidenen moeten aangaan. Daar wilden ze bij zijn. En een overtuiging die onder de orthodoxe Joden voortleeft tot op de dag van vandaag. En zij geloven namelijk dat de Messias door de gouden poort zal binnengaan. Ik heb er een fotootje van genomen. Van de gouden poort. Ik hoop dat je hem kunt vinden. Nee? Oh ja, daar is die. Ja. Dat is de gouden poort. Maar die is, je ziet het, die is in 1530 dichtgemetseld door de moslims. Omdat ze wisten dat de Joden geloven dat de Messias door die poort zou binnenkomen, hebben ze hem dichtgemetseld. En je kunt er iets van zien. En daar voor die poort, vlak voor die poort, liggen dan ook moslims begraven die dan zeggen, oké, mocht die komen, dan zijn we erbij. Ja, serieus. En aan de overkant, verderop, is een Joodse begraafplaats. Orthodoxe Joden zeggen, ja, maar wij zijn er dan ook bij. En dat is natuurlijk die vreselijke achtergrond. De religieuze achtergrond van nog steeds de strijd die rond dit land plaatsvindt. Zonder daar nou verder op in te gaan. En maar dat is de religieuze achtergrond. En wanneer een oorlog wordt gevoerd met vanuit religieuze overtuigingen, dan is het een verschrikking. En waarom heeft nou Jozef uit Cyprus zijn aktje verkocht? Omdat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Hij begrijpt dat hij niet meer hoeft te wachten op de komst van de Messias. Hij is gekomen. En nu hecht hij niet meer aan dat stukje grond om daar dan speciaal daar begraven te worden in afwachting van de komst van de Messias. Hij heeft zijn grond verkocht. En hij is daardoor ook gelijk weer een echte leviet geworden. Vandaar het thema, een leviet verkoopt zijn akker. Want een leviet hoort geen akker te hebben. Hij verkoopt zijn akker. Hij is weer een man zonder bezit geworden. En je ziet dus dat het geloof in de Heer Jezus hem totaal heeft veranderd. 180 graden veranderd. Hij kijkt niet meer vooruit naar de komst van de Messias. Maar ook hij kijkt terug. Hij is gekomen. En zijn geest is uitgestort. Hoe dat nou zo gekomen is met Jozef, dat staat er niet bij. Hè? Hoe hij de Heer heeft leren kennen. Ja, ik mag toch aannemen dat hij in Jeruzalem ook Petrus heeft horen preken. En we hebben ook horen lezen dat er heel veel mensen tot geloof zijn gekomen. Dus ik mag toch aannemen dat daaronder ook Jozef van Cyprus was. En hij was niet de enige leviet trouwens, want in Handelingen 6 lezen we dat er een groot aantal priesters, dus uit de stam Levi, tot geloof waren gekomen. Daar lees je makkelijk overheen, maar een groot aantal priesters is tot geloof gekomen. Ook bij hen zijn de schellen van de ogen afgevallen. Heel bijzonder om dit te lezen, want let wel, die levieten hebben dus van geslacht op geslacht. Eeuw na eeuw hebben zij de offers gebracht in de tempel. Ze hebben daar de ceremoniële wetten uitgevoerd, rituele reinigingen voltrokken. Al die ceremonieën die we kennen uit het Oude Testament, die vertellen over wat de Heer Jezus komt doen. Dat hij zijn leven ten offer brengt, al die ceremoniële. Het is niet meer nodig, want hij is gekomen. Het lam is geslacht. Er hoeft geen bloed meer te vloeien in de tempel. Ik denk dat wij er wel eens te weinig bij stilstaan. Wat dat betekend heeft voor de Joodse mensen. En zeker ook voor de levieten en de priesters. Als je eeuwenlang dat gedaan hebt in trouw aan God. Om dan zo'n draai te maken. Dat is eigenlijk een groot wonder, vind ik, dat de mensen inderdaad tot geloof zijn gekomen. Het is een ingrijpende boodschap voor elke leviet en elke priester dat ze niet meer bezig hoeft te zijn met die tempeldienst. Ja, ik weet, er zijn nog orthodoxe Joden, ook uit de stam Levi, die zich tot op de dag van vandaag aan het voorbereiden zijn op de bouw van de derde tempel. Dat ligt allemaal klaar in Israël. Dat hoeft maar weinig te gebeuren. U kent toch wel de plannen. Men wil dus natuurlijk de tempel herbouwen op de plaats waar nou juist de islamitische heiligdommen staan. Dat is die eeuwige strijd die daar gevoerd wordt. Maar alles ligt klaar. Tot en met de rode vaars. Want voor een bepaald reinigingsritueel is een rode vaars. U weet wat een vaars is hier en heren. Dat is een koe. Die wordt gekweekt. En die houden ze nu, hebben ze ergens in een schuur staan. En dus er zijn er die dus vasthouden. Nee, wij moeten vasthouden aan wat God ons heeft geleerd. En dus het was ook wel een hele grote verandering. En het is nog steeds een grote verandering om Jezus Christus te aanvaarden. Terug naar Jozef. Jozef, die zijn akker heeft verkocht. Maar die ook niet in Jeruzalem blijft wonen. Dat is het volgende stap. Want we lezen dat hij door de gemeente wordt uitgezonden samen met Paulus. Hij gaat weer de wereld in. De eerste zendingsreis, daar is Jozef bij aanwezig. En weet u wat de eerste bestemming is op die eerste zendingsreis? Cyprus. Dat is heel bijzonder. Jozef gaat terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. Maar als een totaal andere mens. Hij gaat nu het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Dat moet grote indruk hebben gemaakt. Een grote verandering bij deze man. En daar blijft het niet bij, want we zien dat Jozef ook verder gaat. En hij gaat de wereld in. Hij gaat niet mooi zijn oude dag. Ja, hoeft natuurlijk niet zo oud te zijn geweest, maar anders kon hij niet reizen. Maar hij blijft dus niet in de heilige stad, om het zo maar te zeggen. Maar hij gaat de wereld weer in. Retour, samen met Paulus eerst. Heel bijzonder. En om deze Jozef, wanneer hij Jozef Barnabas dus, wanneer hij dan teruggaat naar Cyprus, dan maakt het grote indruk op de bevolking van Cyprus. Dat zie je tot op de dag van vandaag. En dan, het laatste plaatje dan komt dan. Dan zien we het volgende verschijnen. U kunt het lezen. Barnabas. Dat is hem. De afbeelding van Barnabas. Vond ik heel apart om dat te zien. Verdraaid, dan sta je niet meer stil. Maar het is heel indrukwekkend geweest voor de bevolking van Cyprus. Dat die Barnabas, die Jood, die komt terug en die verkondigt de evangelie van Jezus Christus. En zo zijn daar ook mensen tot geloof gekomen. Ja, de verandering in het leven van Jozef zal niet onopgemerkt blijven zijn gebleven. Wie doet zoiets? Wie verkoopt die heilige grond in Jeruzalem? Het was ook nog heel duur bovendien. En wie geeft dan ook nog het geld ook nog weg? Dat doet hij namelijk ook. Dat moet ook wel heel veel verwondering hebben gegeven bij zijn landgenoten. Maar ja, dan komen we bij zijn bijnaam. Hij heeft een bijnaam gekregen van de apostelen. Heel veelzeggende bijnaam. Ze noemden hem ook Barnabas. En zo is het gekomen. Hij heet Jozef Barnabas. Barnabas, dat betekent zoon van de vertroosting. Heel veelzeggend als hij zo wordt genoemd, inderdaad. Jozef moet een grote betekenis hebben gekregen voor de gemeente in Jeruzalem. He, dat hij zijn geld heeft gebruikt voor de mensen die gebrek hadden. Misschien ook nog wel in andere plaatsen en landen, we weten het niet. Maar hij heeft er mee voor gezorgd dat in de gemeente niemand ongetroost zou blijven. Het is zo bijzonder dat deze man zoveel goeds heeft mogen doen vanuit het geloof in Jezus Christus. En dat is, ja, dat is ook nog bijkomend misschien. Kijk, we zien op het ogenblik in deze wereld ook extreem rijke mensen. En dan zou ik zeggen, als ik nou 1 miljard had, nou, dan was het wel mooi geweest. Daar had ik genoeg aan, maar ze willen nog tegen elkaar opboksen wie de meeste miljarden heeft. U kent de namen wel, Musk, Bezos. En dit zijn nou juist de mensen die geen oog hebben voor hun medemens. U kijkt waarschijnlijk allemaal het nieuws en leest de krant. Het zijn dictators die hun wil willen opleggen, die geen mededogen hebben. Het is verschrikkelijk. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar goed. Maar zodra iemand bereid is om te erkennen, het is uiteindelijk niet van mij. Er zijn gelukkig ook hele andersoortige rijken. Ik noem toch ook maar dankbaar Bill Gates, die alles gaat weggeven. Kijk, als je niet meer vastzit aan je geld en je goed, dan krijg je ook oog voor een ander. En dat is heel bijzonder. En dat is te zien ook bij Jozef Barnabas. En er staat dan in de gemeente geschreven. Ja, er staat geschreven dat de gelovigen die stonden in de gunst bij het hele volk. Ja. En dagelijks bracht de Heer nieuwe mensen toe aan de gemeente. Niet alleen door preken, maar ook woordloze preken door het daden van de gelovigen. En dat zien we al de eeuwen door. Dat het zo belangrijk is om barmhartig te zijn tegenover je medemens. En zo mag je en mag u ook met alle andere christenen door zo te leven ook een zoutend zout in deze wereld zijn en een lichtend licht en zo zijn tot een zegen voor de mensen om u heen. Ook al zie je niet altijd het resultaat, maar de Heer gebruikt het wel. Dat mag ik jullie verzekeren. Amen. Brief van de gelaten aan de gelaten, daar werkte de apostel Paulus ook nog de uitstorting van de geest wat uit. En als leefregel wil ik daar een paar zinnen uit lezen. Gelaten 5 vers 19. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Tot zover deze woorden van de apostel Paulus. Dan komen de kinderen weer terug en gaan ze wellicht wat vertellen over het werk dat zij hebben gedaan. En luisteren ook nog naar een lied.
Zo, dan gaan we toch heel even vertellen wat we hebben gedaan. We hebben het gehad over Nicodemus. En misschien is het wel een beetje zoals je een rups verandert in een vlinder. Nou, laat maar zien. De rups gaat in een cocon. En dan? En laat maar waaien. Ja. Oh, nieuw geboren.
We zullen nu het gemeentegebed bidden. En er zijn verder geen bijzondere zaken te vermelden. Dus laten we samen nu bidden. Vader in de hemel, uit de onrust van deze wereld roepen wij u aan. Op een dag waarop we ook nog weer extra worden bepaald bij het aantal vluchtelingen dat er over deze wereld rondgaat. Heer, er gebeuren zoveel vreselijke dingen in deze wereld op dit moment. En we weten vaak ook niet meer waar we aan toe zijn, wat waar is en wat niet waar is. Dan danken wij u dat wij in u de vaste rots van ons behoud hebben. Want Heer, u ligt niet. En we zien dat u altijd doet wat u belooft. Wij danken u dat we dat mogen zien ook in de Bijbel. Dat tot nu toe al uw beloften ook in vervulling zijn gegaan. Ook de komst van de Heilige Geest. En wanneer u dan ons belooft dat uw zoon ook zal terugkeren op de dag door u bepaald, dan hebben we geen enkele reden om dat niet te vertrouwen. We danken u dat u een hemelse vader bent die met moederlijke liefde voor ons zorgt. En dat u daarin ook een voorbeeld wilt zijn, ook voor ons als vaders. En ook op deze dag willen wij u danken voor de vaders die liefdevol zorgen voor hun kinderen. En wilt u hen ook sterken om een goede vader te zijn? Want Heer, er zijn zoveel dingen die ons dan bezighouden en waarvoor we denken geen tijd te hebben. Wilt u de vaders helpen? Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben. U weet wat het betekent ook om ouder te worden, ook krachten te verliezen. U weet wat het is om een handicap mee te moeten dragen. Of niet meer naar de kerk te kunnen komen. Op afstand mee te kunnen luisteren alleen maar. Wij dragen aan u op hen die eenzaam zijn. Voor wie de zondag ook niet altijd de gemakkelijkste dag is. Wij bidden u ook voor hen die bedroefd zijn. Wilt u vertroosten. En Heer, u kent ook degene die niet opgewekt zijn, maar bedrukt, maar misschien wel depressief. En voor wie het lijkt dat er geen uitkomst is. Heer, wilt u zich over hen ontfermen. Wilt u hen rust en vrede geven. Wij dragen ook ons eigen land en volken aan u op. Ook heren in deze kabinetsloze tijddemissionaire periode. Wilt u nog wijsheid geven, ook in het besturen van het land? En heren, zoals zo vaak willen wij ook vanmorgen u vragen, heren, wilt u alstublieft ook ingrijpen? Ook nu die nieuwe strijd is ontbrand tussen Israël en Iran. Wilt u heren nog vrede geven? Wilt u geven nog ingrijpen, zodat er een einde komt aan het bloedvergieten? Heer, wij weten, we hebben op deze wereld geen paradijs te verwachten. Maar wij mogen u wel vragen of u de dictators kunt tegenhouden, de onbedwingbare mensen ook bedwingen. Wij vragen u om een zegen voor de gaven die we straks ook willen geven voor het land Moldavië, waar de mensen vaak in grote armoede leven zonder de zorg die wij mogen genieten. Heer, u geeft het ons hier zo goed. Daarvoor danken wij u hartelijk. We hebben het niet verdiend. Maar help ons ook om te zien naar vermogen en die dat moeten missen. En zegen zo de gaven die we geven. Heer, wij willen nu ook in stilte ook tot u gaan, in stilte of in gebed. Laten we nu samen het Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heer uw gaven te geven voor Moldavië. En er zal dan tijdens de collecte een filmpje worden getoond. En dan zingen we ter afsluiting liedboek 365, wij dragen onze gaven.
Moldavië is het armste land van Europa. Het ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Tot 1991 was het onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. De staat bepaalde alles en mensen leerden niet omkijken naar elkaar. Moldavië is iets kleiner dan Nederland en heeft 3,3 miljoen inwoners. De meeste Moldaviërs zijn lid van de Roemeens- of Russisch-Orthodoxe Kerk. In ieder dorp of elke stad is wel een kerk te vinden. Maar in dit armste land van Europa staan deze kerken voor grote uitdagingen. Een kwart van de bevolking werkt namelijk in het buitenland. Ouderen en kwetsbare gezinnen blijven eenzaam in armoedige dorpen achter. De bouwvallige huizen zonder toilet moeten 's winters verwarmd worden met een houtkachel. Water haalt men uit de put achter het huis. Van zoveel armoede en uitzichtloosheid raken mensen depressief en zelfs aan de drank.
Problemele principale sărăcie, eu cred că e cea mai principală problemă, pentru că foarte mulți părinți a copiilor care vin aici sunt șomeri, cu vicii de obicei. Avem foarte mulți copii din familii monoparentale.
Een deel van de mensen is niet in staat om hun kinderen goed op te voeden. Deze kinderen krijgen te maken met verwaarlozing en huiselijk geweld. Kwetsbare ouderen ontbreekt het aan zorg en aandacht.
Greu dat la eerste ani.
Pastors zien veel nood. Ze willen gemeenteleden stimuleren hulp te verlenen, maar hebben weinig middelen. Met bijdrage uit Nederland kunnen ze veel doen. Ze trainen vrijwilligers, die kinderen na schooltijd opvangen met een maaltijd, huiswerkbegeleiding, muziek, sport, knutselen en bijbelles.
De ce am ales să fac acest voluntariat? Să mă implic în viața copiilor, cu ceea ce pot eu să ajut, să îi ascult atunci când ei au nevoie, să îi iubesc, să le ofer dragostea mea, ceea ce poate ei au lipsă acasă.
Kerken zetten ouderenwerk op. Mensen krijgen een gezonde maaltijd, een douche. Ze ontmoeten elkaar en vrijwilligers doen hun was. Jongeren helpen ouderen die aan huis gebonden zijn. Voor wie in de laatste levensfase zijn, is professionele hulp noodzakelijk.
Ne-au unit, am devenit prieteni, ne-au făcut să ne cunoaștem mai bine și să trăim unul cu grijă celuilalt și cu bucuria celuilalt.
Slava Domnului, bine, mulțumesc lui Dumnezeu, părintelor și la voluntari și la olandezii care din depărtări, inimi bună.
mag u nu de zegen van de Heer opleggen. Ik wil dat vanmorgen doen met de woorden van de eerste monnik St. Patrick, u wel bekend. En we sluiten het af met gezongen Amen. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter u om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent. De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Moge God zich over u ontfermen, nu en altijd.